De schriftlezing is uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 3, de versen 14 tot en met 22. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22.
En schrijf aan de engel der gemeente der Laodicenzen: dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad dat gij van mij koopt goud beproefkomende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden, en witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
Gemeente, we slaan ook vanavond weer op het 18e hoofdstuk van 1 Koningen, de geschiedenis van Elia. En we hebben met elkaar nu gezien hoe de Heere Elia terugzond naar Kanaan met de belofte dat hij weer regen zou gaan geven. En toen is Elia daar op zijn terugtocht, heeft hij eerst Obadja ontmoet en daarna Achab. En aan Achab heeft hij bevel gegeven om het volk Israël te vergaderen op de berg Karmel. En zover zijn we dan. We gaan nu lezen de tekst voor deze kerkdienst. En dat is 20 en 21 van 1 Koningen 18. Vers 20 en 21 van 1 Koningen 18. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Bij de ontmoeting tussen Achab en Elia zijn harde woorden gevallen. Scherpe beschuldigingen zijn er geuit. Allereerst van de kant van de koning tegenover de profeet. Achab noemde Elia immers de beroerder Israëls. Maar daartegenover heeft de profeet toen tegen Achab gezegd: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. En hij heeft hem ook verteld hoe dat dan gebeurd is, hoe hij Israël beroerd heeft, namelijk door de geboden van de Heere te verlaten en door de Baals na te volgen. Daar is de ellende door ontstaan. De ellende was er al voordat de hemel gesloten werd en er geen dauw en geen regen meer was. Dat laatste, dat was maar een gevolg van de zonde. Een gevolg, een straf op de zonde. En als zo de dingen rechtgezet zijn door Elia en als de schuld gewezen, gegeven is en toegewezen is aan degene die echt de schuld heeft, dan gaat Elia aan Achab bevelen geven. De profeet beveelt de koning. En hij zegt tegen Achab dat hij rond moet zenden om het gehele volk van Israël te verzamelen op de berg Karmel. En afzonderlijk vermeldt de profeet dan ook nog dat Achab ervoor moet zorgen dat de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos van Asjera, van de godin, van de vrouwelijke afgod die naast Baal geëerd en gediend werd, ook aanwezig moeten zijn. De 850 profeten die van buitenlandse afkomst waren en die in dienst van de afgoderij stonden en die bedoeld waren om het volk Israël hoe langer hoe meer te laten vervreemden van de dienst van de ware God en zo langer hoe meer te laten komen, te laten geloven tot in de afgoden en ze te brengen tot de dienst aan de afgoden. Die moeten er ook zijn. En natuurlijk moet Achab er zijn. Het is wel opvallend dat we van de aanwezigheid van Izebel geen woord lezen. Of ze geweigerd heeft te komen, dat zou wel in haar aard gelegen hebben natuurlijk. Want terwijl Achab nog wel gewillig is om te gehoorzamen, is die Izebel door de wol zo geverfd dat ze nergens meer voor staat. Maar hoe dat zij, ik kan u dat niet zeggen. Ze moeten samenkomen op de berg Karmel. Daar is een uitstekende grote, ruime verzamelplaats voor veel volk. Dat is ook vrij centraal in het midden van het land. En dat is een gebied vlakbij de zee waar, zoals het laatste stuk van dit hoofdstuk ons dat ook duidelijk maakt, waar de profeet straks zijn jongen naartoe stuurt om te kijken of er nog geen wolken komen. Wolken die van de zee, van de Middellandse Zee, het land Kanaan zouden binnendrijven. Wel nu, de koning krijgt dit bevel van de profeet en het wonderlijke is dat die koning dat bevel ook nog een keer uitvoert. U moet daar wel even op letten, want dat is toch wel zeer wonderlijk. De koning is gewend bevelen te geven en niemand durfde hem weerstaan. Niemand durfde ongehoorzaam zijn, want als je de koning, de opperste bevelhebber, ongehoorzaam was wel, dan kon je je wel bergen. En deze koning was zeker niet gewend om bevelen van anderen te krijgen. Maar hier krijgt hij bevel van die man die hij zo pas nog de beroerder Israëls genoemd heeft. Hier krijgt hij een bevel van een man die hij tot in de diepst van zijn hart haat en van wie hij een afkeer heeft, grondig. En hij voert die bevelen van Elia nog helemaal uit. Ook zo zond Achab, zo lezen wij in vers 20, onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Ziet u wel dat het hart van de koningen in de hand van de Heere is als waterbeker en dat hij die harten neigt waartoe hij wil? Dat zou Achab uit zichzelf nooit gedaan hebben. Hij zou opgestoven zijn als hij zijn eigen zin gedaan had. Hij zou uitgevaren zijn tegen Elia. En hij zou hem gezegd hebben: wie denkt u dat u bent om mij, de koning Israëls, bevelen te geven? Maar geen woord. Hij gehoorzaamt. De Heere buigt zijn hart. Dat wil niet zeggen dat zijn hart nou gebroken is. Dat is wat anders. Dat wil niet zeggen dat hij nou een week gemaakt hart heeft. Dat is heel wat anders. Maar de Heere buigt zijn hart wel. Zodat hij doet wat hem opgedragen wordt. En die profeten ook nog. Die komen ook. Ze hebben er geen van alle zin in gehad. Ze hebben dat met wrevel in hun hart en met wrok in hun gedachten gedaan, dat bevel van Elia opgevolgd. Maar ze deden het. En zo kwamen ze ook uit het volk. Allerlei mensen. Met verschillende motieven, neem ik aan. Ze zijn niet allemaal precies op dezelfde manier gekomen. Er zijn er geweest die kwamen omdat ze hoopten dat nu eindelijk dat oordeel dat nu al 3,5 jaar lang op Israël drukte, zou worden weggenomen. Die droogte en die honger en dat gebrek en al die ellende, als daar maar eens een eind aankomt. Verder dachten ze niet en meer hoopten ze niet. En ze hoopten dat dat nou eens zou gaan gebeuren. Elia was weer terug. Elia was de man die de hemel gesloten had. Die gezegd dat er komt geen dauw en geen regen. Tenzij naar mijn woord. En nu was die terug. Zou dat woord nu gesproken worden? Zou de hemel nu weer open gaan? Dat hoopten ze. Die categorie mensen die naar de Karmel gegaan zijn. Er zullen er ook geweest zijn die hoopten dat nu Elia daar met al de Baalspriesters en met de koning ook nog een keer op de Karmel zich zou openbaren. Dat nou maar eens op een hele duidelijke manier het faillissement van Elia zal blijken. Want er zijn er onder het volk ook geweest die hem met een dodelijke haat gehaat hebben. Ik kan me ook voorstellen dat er een aantal mensen geweest zijn, misschien nog wel een groot aantal, die gekomen zijn puur uit nieuwsgierigheid. Dat heb je altijd, als er een mensenmenigte op de been is, dan is er altijd een groot deel alleen maar uit nieuwsgierigheid bij. Maar misschien zijn er ook wel mensen geweest die zo langzamerhand waren gaan twijfelen aan de dienst van Baal. 3,5 jaar geleden was daar in de naam van Jehovah gezegd dat er geen dauw en geen regen meer zou zijn. Droogte, oordeel. En het was nog gebeurd ook. En in die periode na dat moment waarop Elia die woorden sprak en waarna hij zich verborg, waarna hij ook onvindbaar bleek, na dat moment zijn er naar Baal heel wat gebeden opgezonden. Om regen. Baal was toch de god van de vruchtbaarheid. Baal had toch altijd voor hen gezorgd, voor het gewas op het land. En nu hebben ze geroepen aan Baal en nu hebben ze gesmeekt. En als de tijd de regenperiode aanbrak, dan hebben ze gehoopt dat Baal eindelijk eens een keer aan hen zou willen denken en dat hij en zou willen bezoeken, maar al die gebeden tot Baal waren onbeantwoord gebleven, het ene jaar na het andere jaar. En zo zullen er geweest zijn onder Israël die ziende dat het roepen tot Baal ook niet zoveel resultaat heeft, kritisch zijn gaan denken, zou Baal het dan wel echt zijn? Kunt u zich voorstellen? Mensen wier geweten misschien ook begon te spreken. Die zich afvroegen of het nou echt wel goed was geweest toen ze de Heere hadden vervangen door de afgoden. Of het nou echt wel een goede, wijze, verstandige keuze was. En die zo met een sprekend geweten op de berg Karmel aangekomen zijn. En misschien, wie zal het zeggen, zijn er ook nog wel een paar bij geweest die tot het overblijfsel behoorden. De 7000 waar het volgende hoofdstuk van spreekt, die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Maar ze zijn er. En hoe ze ook gekomen zijn en met welk motief ook, of het nou pure nieuwsgierigheid was, of rok, of hoop dat uiteindelijk de droogte een keer verdwijnen zou, of wat dan ook, achter al die motieven van die naar de Karmel reizende Israëlieten zit de hand des Heren. Hij heeft niet alleen het hart van Achab geneigd tot al wat hij wil, maar hij heeft ook het hart van al die Israëlieten langs verschillende wegen geleid, zodat zij kwamen naar zijn wil op de berg Karmel, waar het geding beslist zal worden. Wie is God in Israël? En zo komen ze daar waar Elia ook al is. Ik denk dat Elia zich voorlopig nog even schuilgehouden heeft totdat het volk compleet was. Totdat, ik denk niet dat u moet denken dat alle Israëlieten daar nou waren. Dat kon natuurlijk ook niet. Maar vertegenwoordigers van overal. En als ze er dan zijn, dan komt Elia tevoorschijn. En dan treedt hij, en ik denk dat er toen grote stilte is gaan heersen onder die verzamelde mensenmenigte. Toen ze in de gaten hadden, daar is Elia. En toen dat gerucht verspreid werd, zodat ze ook in de achterste rijen van die verzamelde mensenmenigte begrepen hadden wat er gaande was. De mensen hebben hun halzen gerekt om te zien en ze hebben hun oren gespitst om te horen, want wat zou nu gebeuren? Zou nu de boodschap komen dat de hemel weer open gaat en dat er weer regen komt? Zou Elia nu zeggen, de Heere denkt in gunst en in ontferming weer aan zijn volk en hij neemt zijn oordelen weg? Zou het dat zijn? Jawel, dat zal ook nog wel een keer komen, maar niet allereerst. Dat mag voor velen op de berg Karmel het belangrijkste zijn. Voor Elia is dat niet het belangrijkste. En voor God ook niet. Aardse zegeningen, redding, uitkomst, dat is het belangrijkste niet. Hoe het hier op aarde in onze levensomstandigheden gaat, het mag voor ons geweldig belangrijk zijn, het mag voor ons nijpend zijn, er mag voor ons nodig een antwoord moeten komen. Het zal allemaal wel zo wezen, maar het belangrijkste is het niet. Voordat Elia over regen en dauw en over de wegneming van de oordelen gaat spreken, heeft hij wat anders aan de orde te stellen. Want er is ook, zo zagen we al, eerst wat anders. Niet die droogte, maar de oorzaak van de eeuwige honger en kommer. Namelijk de zonde. Daar moet de profeet beginnen. Zal hij een ware profeet zijn? De valse profeten werken daaroverheen. Die besteden daar geen aandacht aan. Die beginnen tegelijk bij de verlossing. Maar de ware profeten weten dat het stuk der ellende aan de orde moet komen. En vandaar dat Elia nog met geen woord over regen spreekt. Dat zou verlossing zijn. Uitkomst. Maar hij begint met de zonde. Hij heeft een vraag. Als grote stilte gevallen is en als hij zo dicht mogelijk naar de mensen toegelopen is, hij naderde tot het volk, staat er. En als alle oren openstaan en als alles erop gericht is om niets te missen van wat die profeet zal gaan zeggen, stelt Elia met luide stem deze ene vraag. En het klinkt over de Karmel. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang zal dat nog duren, Israël? Dat u als een vogeltje van de ene tak op de andere springt. Hoe lang zal dat nog duren, Israël? Dat u als een kreupele dan is naar links en dan is naar rechts uitwijkt en zwikt. Hoe lang zal dat duren dat u tussen God en Baal heen en weer gaat? En vandaag de een aanhangt en morgen de ander en morgen de een en vandaag de ander. Hoe lang? En in die ene vraag tekent Elia precies haarscherp de situatie zoals die toen was. Er waren er die helemaal aan de kant van de Heere stonden. Gelukkig wel, dat overblijfsel. Er waren er die ook helemaal aan de kant van Baal stonden. Denk alleen maar aan die profeten van Baal. En denk alleen maar aan Agab en zeker aan Izebel. Maar er waren er ook nog zoveel onder Israël die niet gekozen hadden. Die onbeslist waren. Niet allebei wilden. God dienen, Israëls God, Jehovah. Want dat zij hun geweten hun. En zeker die mensen die waren gaan twijfelen aan Baal en aan de macht van Baal. Is hij nou echt wel God en is hij nou echt wel in staat om te horen en te helpen? Ze dienden de Heere, jazeker. Maar ze dienden de heren niet alleen. Ze hadden toch ook nog een plaats, een klein plaatsje, een groter plaatsje, een hele grote plaats. Waardoor de plaats voor Jehovah weer klein en kleiner geworden was. Ze hadden toch ook nog een plaats voor Baal. Ze hinkten op twee gedachten. Ze zochten te combineren. Ze hadden een synthese gemaakt. God dienen, Baal ook dienen. De een 50% Baal en 50% God. De ander 60% Baal en 40% Jehovah. Weer een derde 20% Jehovah en 80% Baal. Maar ze sprongen als een vogeltje van de ene tak op de andere. En ze hadden geen rust. En ze zwikten als een kreupelen. Dan naar de ene en dan naar de andere kant. En ze aten van twee walletjes. En ze dienden twee heren. En Elia zei, dat gaat zo nogal een heel poosje door. Maar hoe lang gaat het nog duren, Israël? Hoe lang blijft u zo? En toen heeft hij het volk uitgedaagd. Uitgedaagd. Want zoals het nu al een hele tijd gaat, zo mag het niet blijven. Deze dubbelhartigheid. Deze onbeslistheid. Er moet gekozen worden. Wie is er nu echt God? Als Jehovah God is, als u dat beleidt, als u daar niet aan kunt ontkomen, als u dat erkennen moet, als Jehovah God is, volgt hem dan ook na. En niet zo nu en dan. En als het eens uitkomt. En als je hem eens echt nodig hebt. Maar consequent. En als Baal God is. Want die mogelijkheid laat Elia ook open. Omdat het volk die mogelijkheid openlaat. Als Baal God is. Kies hem dan. En doe dat dan ook consequent. Als u, o Israël, erkennen moet dat de Heere uw schepper is. En dat de Heere Jehovah uw onderhouder is. En dat u aan hem het leven te danken hebt. En dat u aan hem de krachten te danken hebt. En dat u ook wat de arbeid op het land aan hem, van hem afhankelijk bent. En voor de welstand van uw ziel van hem afhankelijk bent. Als u erkent dat hij het is en hij alleen. Houdt u dan ook aan hem. Helemaal. Maar als hij het niet is, als u echt in uw hart overtuigd bent dat hij het niet is, en dat wat uw vaderen u verteld hebben maar sprookjes en fabels zijn, en dat de Heere niet de God van Israël is, en dat hij u niet gemaakt heeft, en dat hij u niet onderhoudt, en dat zijn hand u niet draagt en geleidt, maar als u gelooft dat het toch Baal is, tot wie u om hulp moet gaan voor uw gewas, en dat u toch naar Baal moet gaan, om welke uitkomst en welke zegeningen dan ook, nou houdt u dan aan hem. Houdt u dan helemaal aan hem. Want wie er dan ook God is, die heeft toch wel volledig recht op zijn dienaren en zijn volgelingen. En zo heeft de profeet het volk niet alleen een vraag gesteld, maar ook uitgedaagd. Voor de keus gezet. Onontkoombaar. En iedereen heeft het geweten. Onder grote stilte hebben ze het aangehoord. En iedereen heeft het in zijn hart, in zijn geweten moeten toestemmen. Die man heeft gelijk. Je kunt niet God dienen en Baal tegelijk. Dat kan niet. Die twee zijn zo tegengesteld aan elkaar. Het is per se onmogelijk om ze beiden aan te hangen. Als de Heere God is, is Baal niks. En als Baal God is, dan is Jehovah een niets.
Iedereen weet dat Elia gelijk heeft als hij de dingen zo op de spits drijft. Want dat doet hij natuurlijk. Dit is de dingen op de spits drijven. Maar dat moet bij zoveel dubbelhartigheid en bij zoveel wankelmoedigheid. Moet het een keer ja of nee, zwart of wit, dood of leven, God of Baal worden. En moeten de dingen wel eens op de spits gedreven worden, zodat niemand meer ontkomen kan. En als niemand ontkomen kan, dan verwacht u dat er een antwoord komt. Wat voor antwoord? Nou ja, dat zien we dan nog wel, maar er zal toch wel een antwoord komen. Ze zullen nou toch wel kiezen. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Niet één woord. Er staan duizenden mensen. En ze hebben allemaal een mond. En ze hebben allemaal stembanden. En ze kunnen allemaal spreken. Maar niet één woord. Van niemand. Dat staat er nou zo simpel. Maar het is ontzettend. Het is een man Gods die in de kracht, in de naam van de Heere gesproken heeft en die onontkoombaar de werkelijkheid, de waarheid Gods voor dat volk heeft neergelegd. En er is er geen één die reageert. Durven ze niet? Sommigen niet. Zijn ze overtuigd dat Elia gelijk heeft, maar willen ze niet bekennen? Zal best gelden van sommigen. Zijn ze in de war gebracht omdat ze zo'n vraag niet verwacht hadden? Ze hebben wat anders verwacht. Zal best zo wezen van weer een andere categorie. Ze zullen best overrompeld geweest zijn. Maar de een die niet durfde en de ander die niet wilde, doet er allemaal niet toe. Er is niemand die antwoord geeft. Zwijgend. In doodse stilte staan ze daar. Als de woorden van Elia over de Karmel geklonken hebben en als de echo van die woorden wegrolt, dan valt er weer doodse stilte over de Karmel. Niet één woord. Tot schande van het volk en tot smart van de Heere. Heidenen zouden wel gereageerd hebben. Als je de heidenen de vraag had voorgelegd, kiest u heden wie gedienen zult. Wie is er nou God? Wie is er nou God in Sidon? Baal of Jehovah? Wie is er nou God in de Moabitland van de Moabieten? Milkom of Jehovah? Ze hadden geweten wat ze zeggen moeten. In Sidon hadden ze gezegd wie de God is in Sidon. Dat is geen vraag. Baal natuurlijk. Maar het volk van Jehovah is dieper gezonken dan de heidenen. Het is dieper gezonken dan de beesten. Want de Heere zegt nog via Jesaja: een os kent zijn bezitter. En een ezel weet nog waar hij zijn voer moet halen. Hij herkent de krib van zijn heer. Maar mijn volk heeft geen kennis. Israël verstaat niet. Daarom wat een smart voor de Heer. Ze antwoorden hem niet één woord. En zo staat het er dan in onze tekst. Die aangrijpende, die ingrijpende, die geweldige gebeurtenis daar op de Karmel. Dat ontzaglijke van die ene man die tegenover die vele Israëlieten stond. Met al die profeten in kluis en de koning zelf er ook nog bij. En die vraag die hij laat klinken en die uitdaging die hij doet horen en die stilte die daarop volgde. Gemeente, twee dingen lezen we nog in deze tekst. Twee lessen leren we er nog uit. In de eerste plaats: de Heere verafschuwt dubbelhartigheid in onze godsdienst. Daar heeft de Heer een afschuw van. Van dubbelhartigheid, van besluiteloosheid, hoe je het verder noemen wil. Daar heeft de Heer een afkeer van. Dat kun je lezen uit die vraag van Elia. Hoe lang? Israël, hoe lang gaat het nou nog duren? Hoe lang zult u Gods langmoedigheid en geduld nog op de proef stellen? Hoe lang blijft u nog onbeslist? Maar afgedacht dat het in die ene vraag ook meeklinkt. Het is op andere plaatsen in de Bijbel ook zo duidelijk. U kent dat woord uit de bergrede. Een woord van de lippen van de Heere Jezus zelf. Niemand kan twee heren dienen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En dat andere woord ook van de lippen van de Heere Jezus. Wie met mij niet is, die is niet neutraal, maar die is tegen mij. En wie met mij... mij niet is, die is niet neutraal, maar die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die is inactief, nee, die verstrooit. Zwart of wit, ook de Heer Jezus drijft de zaken op de spits. Om maar te laten aanvoelen dat God dat hinken op twee gedachten verfoeit. Wat denkt u van die woorden van de Heere Jezus? Nu de verhoogde Christus, zoals zij ze dicteerde aan zijn knecht Johannes, en zoals ze terechtgekomen zijn in die brief van de gemeente van de Laodicense die we gelezen hebben vanavond. Die Laodicense die door de Heere Jezus verweten wordt dat zij niet heet zijn en dat ze niet koud zijn. Maar ze zijn lauw. Net hetzelfde. Ze hebben niet gekozen voor de Here, ze hebben niet gekozen voor de Baal, maar ze kiezen voor allebei. En ze hebben een mengsel van heetwater en van koud water. En ze zijn lauw. En zulken, zegt de Here, zal ik uit mijn mond spuwen. Omdat hij ze verafschuwt. De lauwen. God verdraagt geen dubbelhartigheid. En toch komt die dubbelhartigheid zoveel voor. Je zag dat bij de Laodicense, je ziet dat in Elia's dagen bij Israël. En waar zie je het niet? Ja, waar komt het dan voor? Laat ik een paar voorbeelden noemen. Je hebt dat bij mensen die opgevoed zijn in een goed christelijk gezin. En die toch nog wel wat van die opvoeding willen meenemen, willen bewaren. Maar niet zo consequent. Ze verloochenen niet alles, maar ze laten wel het een en ander achter zich. En zoals het van huis uit moest, zo hoeft het toch eigenlijk niet. Ze kunnen ook nog een heel eind met de wereld mee. Ze gaan een heel eind met de wereld mee. In het begin leverde hen dat wel eens problemen met hun geweten op. Maar op den duur ging dat geweten wel zwijgen. En hebben ze er nou volop vrede mee. Natuurlijk, als het zo eens uitkomt, dan grijpen ze nog eens terug naar vroeger. En dan geloven ze ook. En dan willen ze ook nog wel eens bidden. Oh ja, maar intussen hebben ze hun hart aan de wereld gegeven. Niet helemaal met God gebroken, maar toch dienaars van Baal geworden. God krijgt nog 20%. Maar Baal heeft 80%. Je hebt ook van die mensen die in een goed christelijk gezin opgevoed zijn en die serieus zijn gebleven. Oh ja, en als je ze hoort spreken, dan zijn ze degelijke en deugdelijke mensen. En ze gaan trouw naar de kerk, anders dan die eerste categorie. Die ging niet zo trouw, maar deze wel. Deze gaan trouw, die missen niet. En ook in hun vakantietijd, waar ze ook zijn, dan gaan ze naar de kerk, zondags. Ja, dat zou toch wat wezen om niet naar de kerk te gaan. En ze nemen er nog zondagse kleren voor mee ook. Maar in de week, of ze nou thuis zijn of op vakantie... In de week, dan moet je niet zo krap kijken. En als je hun boeken zou nakijken, dan zou er nogal eens wat zijn wat het daglicht niet helemaal verdragen kan. En als je eens nagaat wat voor lectuur ze soms onder ogen krijgen. En als je eens nagaat hoe ze met hun vrouw omgaan. En als je eens nagaat hoe die kinderen met hun ouders omgaan en wat ze tegen hun ouders durven zeggen. En als je eens nagaat hoe ze in hun zaken doen zijn. Ja, maar ja... Dat is het natuurlijke terrein. God kreeg nog heel wat. Zeg maar 40% of 50% of 60% of 70%. Maar Baal toch ook nog een behoorlijk portie van hun hart. Er zijn er die helemaal wereld zijn. Maar die als de nood aan de man komt toch ook nog wel weten van een gebed doen. En dan moet er ook nog eens een keer een dominee bij komen. God krijgt 10% en Baal de rest. Er zijn er ook die heel stipt leven. Niks op aan te merken. Ook in de week. Netjes, keurig, geordend, geen onvertogen woord, geen misstap. Alles deugdelijk, alles prima. Ze naderen tot de lip, tot de Heere, met hun lippen. Maar niet met hun hart. God kreeg 90%. En Baal toch nog 10%. En zo heb je allerlei soorten. En zo kun je het op alle manieren inkleuren. Maar zo zijn er zoveel die een vriend of een vriendje van de Heere willen zijn. Maar die toch ook graag nog een vriendje of een vriend van de wereld willen wezen. Zo zijn er heel wat die God niet loslaten. Nee, nee, dat zouden ze niet willen. Dat is ook helemaal tegen hun geweten en tegen hun principe. Maar die toch ook de wereld niet loslaten. En die toch volgelingen zijn van de keus van hun eigen hart. En die toch ook iedere keer weer zo mooi weten te beredeneren en zo mooi tot een oplossing weten te maken, weten te brengen, zodat ze toch voor hun eigen gevoel erin slagen om op een behoorlijke manier, niet op een volmaakte manier, maar op een behoorlijke manier christen te zijn en die indruk van christen zijn ook naar buiten te vestigen en hun eigen geweten ook tevreden te stellen. En ondertussen hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat zij ook daarbij nog, zonder dat de Heere ze dat kwalijk neemt, heel wat van de wereld mee kunnen nemen en heel wat van de wereldse dingen kunnen genieten en beleven enzovoort. Kan dat? Ja, dat dachten ze in Israël ook. God dienen? Ja, u moet niet denken, Elia, dat we met de Heere helemaal afgerekend hebben. Agab mag dat nou wel willen, maar in stilte dan dienen wij de Heere toch ook nog. Jazeker, we gaan wel niet naar Jeruzalem. We hebben daar ook nog wel een heiligdom in Bethel. Agab is daar wel niet tevreden mee, maar goed, dat doen we dan toch. En daar dienen we de Heere. Beetje anders dan dat de Heere voorgeschreven heeft, maar we dienen de Heere toch nog. Jawel, en zo kan een mens natuurlijk doorgaan tot in het oneindige. Maar het kon niet. Het is niet mogelijk om de dienst van de Heere te vermengen met de dienst van Baal. Het is niet mogelijk om waarachtig christen te zijn en discipel van de Heere Jezus te zijn en zijn naam te belijden en te weigeren je kruis op je te nemen. En te weigeren hem te volgen. Hem te volgen. Het is onmogelijk om de Heere te belijden en om te zeggen dat je gelooft in hem en dat je vertrouwt op hem en dat je vergeving van zonde hebt in zijn bloed. En dan te weigeren om de werken des vleeses te doden. Is onmogelijk. Het is onmogelijk om rechtzinnig te zijn en orthodox in de leren in het leven en dan toch te weigeren om de heiligmaking na te jagen. Dat is ook God dienen en de Baal. Wat gebeurt er? Weet u wat er gebeurt met Baals dienaars? Als mensen zoals die Baals priesters nou. En straks lezen we over hun dood. Ze worden geslacht bij de beek Kison. Wat gebeurt er als Baals profeet en als dienaren van Baal in hun zonden sterven? Waar gaat zo'n mens dan heen? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Waar gaat zo'n dienaar van Baal dan heen? Nou? Naar de hel. Dat kan toch niet anders? Buiten zijn, staat er in Openbaring 21, buiten zijn de afgodendienaars. Onderweg naar de buitenste duisternis hadden ze nog een beetje plezier, die Baalsdienaars. Die genoten nog wat van hun afgoderij. Vermaakten zich daar nog mee. Hadden er echt nog wel genoegen in. Ze raken het allemaal kwijt. De plaats waar wening is en knersing der tanden. Maar onderweg hadden ze toch nog wat. En waar gaan die mensen heen die op twee gedachten hinken? Die God proberen te dienen in combinatie met de Baal. Waar gaan die nou heen? Naar dezelfde hel. Alleen onderweg daar naartoe hadden ze niet eens zoveel plezier, want hun geweten zat er iedere keer nog weer een beetje in de weg. Maar ze eindigen daar waar de Baalsdienaars heen eindigen. Staat ook in Openbaring 21. Buiten zijn de afgodendienaars en de vreesachtigen. De dubbelhartigen. De mensen die op twee gedachten hinken. Die als een vogeltje van de ene tak op de andere tak sprongen. En God dienen als het hun uitkwam kwam en als het hun niet uitkwam God niet dienden. Maar de wereld aanhingen. Dat is het. En als nou God God is, volg hem dan. En als die het niet is, volg hem dan niet. Volg dan Baal. Maar doe dat dan consequent. En probeer niet uw geweten gerust te stellen door te denken, het kan allebei. Dat verafschuwt God. En dan het tweede. Deze dubbelhartigheid en besluiteloosheid in de godsdienst is iets wat heel veel voorkomt. God verafschuwt het en het komt toch zoveel voor. Ze antwoorden hem niet één woord. Waarom niet? Nou, de een zal het misschien niet goed geweten hebben. Die zal wat confuus geweest zijn omdat hij die vragen niet verwachtte. En een ander zal het weer op een andere manier. Maar ten diepste antwoorden ze niet één woord op wat Elia gezegd had. Omdat zulke vragen te pijnlijk zijn. Daar houden we niet van. Zo persoonlijk moet Elia nou ook niet worden. Om zo geconfronteerd te worden met die vraag waar je niet aan ontkomen kunt. Nee, Elia, dat gaat te ver. Daar verzetten we ons tegen. En dus zwijgen we. U kunt ons nou wel willen dwingen. U kunt ons nou wel willen forceren. U kunt ons nou wel in een hoek willen drijven. Maar daar willen we niet zijn. We zwijgen. Geen prediking die ons zo tegen de muur zet. Geen prediking die ons zo in het nauw drijft. Geen prediking die ons zo onrustig maakt. En toch heeft God Elia gestuurd. En toch heeft God Elia deze woorden in de mond gelegd. En toch kan Elia straks tegen de Heere zeggen, Heere, maak nou eens duidelijk dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Ook het stellen van die vraag en het hem plaatsen voor die keus. Heb ik naar uw woord gedaan, Heere? Zouden we zulke prediking niet nodig hebben, gemeente? Een misdadiger die probeert te ontkomen in een auto. En die een goede kans maakt om te ontsnappen. Wat doet de politie met zo iemand? Klemrijden. hem rijden. Zodat hij geen kant meer uit kan. En hem niet ontsnappen kan. En dat doet de Heere. Althans, dat zoekt de Heere te doen in de prediking van zijn woord. Die gericht is tot mensen die op twee gedachten hinken. Die gericht is tot mensen die van nature verkeerd en boos en verdorven zijn. De Heere wil u klem rijden, gemeente. En de prediking heeft dat te doen. Achtervolg. Zodat alle geveinsdheid ontmaskerd wordt. En zodat alle droggronden weggevaagd worden. En zodat al die camouflerende redeneringen ontmaskerd worden. En als spinnenweb uiteengehaald. Dat is ook de bedoeling van de prediking. Als dat de bedoeling van de prediking niet was, dan vraag je je af waar Elia de brutaliteit vandaan haalde om het zo te doen. En waar de Heer Jezus het vandaan haalt. Als hij tegen de Laodicenzen zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Spuwen. Uitbraken. Wie kiest u? Nu. Wat kiest u? Gemeente, we staan er net zo voor als Israël toen. God komt met diezelfde vraag. En die vraag is zeer op zijn plaats bij velen, eigenlijk bij ons allemaal. Ook als we door ontvangen genade de goede keus hebben mogen doen, dan moeten we onszelf beschuldigen. Menigmaal u niet, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dan ben je zo vaak weer in de kant van de Baals gaan staan. En heb je zo vaak weer de Heere verlaten. De verbondsgemeenschap met de Heere verbroken. De liefde dienst van de Heere verzaakt. Ja, die vraag die geldt ons allemaal. Bekeerd en onbekeerd. Maar zeker die mensen die nog nooit tot een keus kwamen. Zeker die mensen die altijd nog proberen van het een en van het ander tegelijkertijd mee te eten en te profiteren. Geef nou eens antwoord. Geef nu eens antwoord. Tussen God en uw ziel. Wat kiest u? Wat kiest u? Een waarachtig christelijk leven. Een waarachtig vertrouwen op de Heer. Een volkomen overgave aan de Heer. En een volgen van de zaligmaker. Of niet? Of niet? Hoe lang hebt u al geweigerd om aan die vraag, geprobeerd aan die vraag te ontkomen? Hoe lang hebt u al geprobeerd om op die manier niet vastgepind te worden? Hoe lang hebt u al geprobeerd om toch maar weer te ontsnappen en aan die greep, aan die klem van het woord van God te ontkomen? Gemeente, zeg eens, hoe lang is dat nou al gaande in ons leven? Ga nou eens zitten voor de heilige wet van God. Luister nou eens even naar die geboden van de Heer. En leg daar nou uw eigen leven eens naast. Zonde. Schuld. Ongerechtigheid. En één keer komt God bezoeking doen. Afrekenen. En hij vertoornt zich schrikkelijk beide over onze aangeboren en onze werkelijke zonde. En hij kan die niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Denk daar nou eens even over na. Bedenk uw zonde en vervloeking. En dan luister nog eens even naar die vraag. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Of ga eens mee naar Golgotha. En ga er nu in gedachten in staan aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. En blik nou eens op naar dat kruis en naar hem die daar aan dat kruis hangt. Dat lichaam, verwrongen in pijn en in foltering. Die wonden waar dat bloed dat onschuldige bloed van dat heilige lam uitvloeit. En hoor nou eens, als hij in de stilte van die duisternis, als er geen stem wordt gehoord, in één keer die stilte doorbreekt met die bange klacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat gebeurt daar nu eigenlijk als dat lichaam van Christus doodbloedt aan het kruis? En als de toorn van God ligt op het hoofd van Christus? En als hij daar in bange nood en angst tot God roept en de Heere geen antwoord geeft? Wat gebeurt daar? Daar wordt afgerekend met de zonde. Daar wordt God, daar openbaart de Heere hoe verschrikkelijk, hoe God onterend de zonde is. En luister dan nog eens naar de vraag: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Of hoort u het liever van een andere kant? Dat kan, dat mag. Die kant is er ook in het evangelie. Luister naar wat de Heere in zijn woord te zeggen heeft over dat grote goed dat hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Die zaligheid waar de hemel, waar de Heere in zijn woord van spreekt en nog maar weinig van zegt. Want menselijke woorden zijn niet eens in staat om het te beschrijven en te vertolken. Maar die werkelijkheid, die beheren beschrijft als hij zegt dat de tranen zullen worden afgewist. Die werkelijkheid en ze zullen zijn aangezicht zien. Die zaligheid, het lam zal hen weiden. Die zaligheid, daar zal geen rouw meer zijn en geen verdriet. En daar zal geen zonde meer zijn en daar zal geen boosheid meer zijn. En daar zal geen duivel meer zijn. Het is zaligheid in volkomenheid. En dat heeft God nou weggelegd voor degene die hem vrezen. Voor hen die hem aanhangen, betrouwen en liefhebben. Voor hen die op zijn zoon vertrouwen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En dan weer die vraag: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Wat zegt uw hart? Zegt u dat nou heel eerlijk? Nee, zo'n godsdienst. Ik wil wel de Heere dienen, maar als dat betekent dat ik dat moet doen met verloochening van mezelf. En als dat betekent dat ik dat moet doen met kruisiging van de lusten van mijn vlees. En als dat moet gebeuren met het verlies van mezelf en met het kruis doorkruisen van mijn eigen plannen en berekeningen. Als dat gebeuren moet. Nee, op die manier dan is het me toch te veel. Ik wil wel God dienen. Maar ik wil ook nog wat vrijheid voor mezelf. Is dat de keus? Zeg dat dan tegen God. Niet hem dienen met een volkomen hart en met een willige ziel. Niet hem dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. Niet hem liefhebben met uw ganse vermogen. Niet de wereld verlaten en uw oude natuur doden. Niet in een nieuw godzalig leven wandelen. Ach, een mens ziet daar van nature ook niks in. Je kan dat uit kracht van opvoeding nog wel een beetje proberen te kiezen. Maar als Gods geest je blinde ogen niet opent voor de zaligheid en de heerlijkheid van de dienst des Heren, dan zul je altijd een beetje aan de buitenkant blijven rommelen. Dan gaat het nooit diep. Wat je er zelf ook van denkt en wat anderen er ook van denken. Maar als door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest in je ziel je ogen geopend zijn voor je eigen nood, maar ook voor de rijkdom van de genade God zoals die in Christus geopenbaard is. En als je zo hebt mogen luisteren naar wet en evangelie en als je zo hebt mogen schuilen aan de voet van dat kruis bij die gekruisigde zaligmaker. En als je het gehoord hebt, maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. En als een mens daardoor uitgelokt en uitgenodigd en gedrongen de goede keus mag gaan doen, dan zegt iemand als hij ervoor geplaatst wordt, als de Heere God is, volgt hem na, als Baal God is, volgt hem na. Nee, dan zegt de Heer, zo iemand, door genade kies ik de Heere. Hij is me meer waard dan al de rest. Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Zegt uw hart dat? Gemeente, er moet een antwoord komen. Zoals u het allemaal weet, dat er een dag zal komen waarop het antwoord definitief gegeven moet worden. Onvermijdelijk. Je kunt het lang volhouden, je in stilte en in zwijgen hullen. Maar God verdraagt het niet altijd. Mens moet openbaar komen. Dan zal gezien worden, staat er in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het onderscheid tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. Kan er dan nog ooit een goed antwoord van ons komen, wij die gekozen hebben en die de verkeerde keus gedaan hebben? Kan er dan toch nog een goed antwoord komen? Kan een mens dan toch nog waarachtig de goede keus doen? Kan hij dan toch nog tot de Heere zeggen, ja Heere, u kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning? En kan hij die keus bevestigen met een christelijk en godzalig leven? Kan dat? Gemeente, dat is mogelijk. En dan wijs ik nogmaals op de Heere Jezus Christus. En dan denk ik nog één ogenblik aan dat moment waarop hij sprak, riep, smeekte. Het moment waarop de hemel dicht bleef. Gij antwoordt niet. Toen heeft de Heere Jezus in dat lijden onder een zwijgend, onder een oordelend God, toen heeft de Heere Jezus door in die nood te verkeren de mogelijkheid geopend dat wij zouden roepen en dat God wel antwoord zou geven. En dat er toch echt gaat gebeuren in het leven van zo'n mensenkind die gekneld lag in de banden van de dood, daar de angst der hel hem alle troost deed missen, omringd was door droefenissen en de Heere aanriep in al zijn nood. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En als God naar u gehoord heeft, en als God u uitgered heeft, dan is de keus om hem te dienen niet zo moeilijk. Is het wel? Amen.